Goedemorgen allemaal, ook vanaf mijn kant. Ook een goedemorgen voor de vele gasten die in ons midden zijn. Ik heb een vacature, daar wil ik mee beginnen. Die heb ik gekregen van onze grote baas. En ik zal hem ook laten zien. Dat is de vacature onruststokers gezocht. Onruststokers gezocht. Daar ben ik naar op zoek voor de grote baas. En nou, in de ongeveer 30 minuten die ik heb, wil ik daar graag met jullie over nadenken. Wat context daar ook bij plaatst, wat ik daarmee bedoel. Onruststokers gezocht. Ik kan me voorstellen als je dit zo hoort, dat je denkt aan dit soort plaatjes. Dat je denkt van, joh Sander, heb je vanmorgen wel de goede afslag genomen? Misschien moest je zijn in het honk van Ajax, waar de hooligans zijn. Daar heb je vast heel veel mensen die daarop hadden gereageerd. Maar ja, is dit nu de plek in de kerk? Als ik op Google zoek in elk geval naar de term bij Google Images onruststokers gezocht, dan vind ik dit soort plaatjes. Een prachtige fontein bij Rome, bij de Spaanse trappen. Vorig jaar was ik daar trouwens in Rome. Toen was dat net gebeurd met Feyenoord supporters. En terwijl ik daar aan het kijken was, toen durfde ik eigenlijk niet echt Nederlands te praten. Want ik als Italianen dat horen. Ze waren niet echt blij wat daar gebeurd is. Nou, je zou kunnen denken aan dit soort plaatjes, maar misschien denk je bij onruststokers ook wel aan personen. Dan denk je bijvoorbeeld aan zo'n iemand. Of je denkt aan zo'n iemand. Dit heb ik er niet tussen gezet. Er is gefraudeerd met mijn PowerPoint. Ze komen me wel ergens bekend van voor. Maar of hij? Misschien zeg je, ja, maar dit is toch een afbeelding van Jezus. Hij past nou toch niet bepaald in het rijtje onruststokers? Of toch wel? Als ik namelijk de evangelie lees en ik zie wie Jezus was, dan zie ik dat hij kwam met een revolutionaire boodschap hier op aarde. Hij bracht de orde van God in deze wereld. En dat schuurde heel vaak. Het was in die tijd bijvoorbeeld zo dat mannen en vrouwen niet gelijkwaardig waren. En het was ook ongepast om als man je te verlagen door zomaar met een vrouw te gaan praten in het openbaar. Dat deed je niet. Maar Jezus, die deed het wel. Jezus sprak gewoon midden op de dag een vrouw aan en ging met haar in gesprek. En het was ook nog eens een vrouw die afkomstig was uit een andere bevolkingsgroep. Een niet zuivere Jood, een Samaritaan. En Joden hadden de pest aan Samaritanen. En Jezus sprak gewoon met deze vrouw overdag. En de discipelen van Jezus die zagen het en zij verwonderden zich over. Ze waren eigenlijk daar wat over geïrriteerd. Dat doe je toch niet? Jezus was wel een onruststoker hier op aarde. Op een dag loopt hij in Jericho. En er zijn allemaal mensen om hem heen. En hij kijkt naar boven en dan ziet hij daar in de boom ziet hij een man zitten. En vandaag de dag zou je eigenlijk zeggen, zo'n man zouden we noemen een NSB'er. Iemand die hult met de vijand. Deze man die perste zijn eigen volk af en gaf het geld vervolgens aan de vijand, de Romeinen. Een corrupte belastingcollaborateur, een tollenaar werd hij in de tijd genoemd. En zijn naam was Zacchaeus. En Jezus zag hem en hij zei, Zacchaeus, kom uit die boom. Kom uit die boom, vandaag wil ik met jou gaan lunchen. En Jezus loopt het huis van Zacchaeus binnen. En ze hebben daar een goede maaltijd met elkaar. En de orde van God, het koninkrijk van God, komt daar binnen. In het huis van Zacchaeus. En Zacchaeus komt tot bekering. Hij komt tot geloof. Maar alle omstanders buiten, die niet in dat huis zijn, die zijn geïrriteerd. Want hoe kan het zo zijn dat de man die zich noemt de Zoon van God omgaat met dat soort schoren? Dat kan toch niet? Jezus was een onruststoker. Zeker bij de religieuze mensen in die tijd. Ze hadden het allemaal zo prachtig en helder. Bijvoorbeeld Melaatse mensen. Melaatse mensen, dat is outcast. Die moeten buiten de stadspoort en muren verblijven. Die mag je niet aanraken. Want stel je voor, als je ze aanraakt, word jij ook onrein. Maar als Jezus een Melaatse zag, had hij geen moeite om ze de handen op te leggen. En het bijzondere was, niet Jezus werd onrein, besmet, maar de Melaatse werd rein en werd geheeld. Jezus was een onruststoker, want hij zei tegen de religieuze mensen uit die tijd: je bent wel heel erg druk bezig om mensen te veroordelen. Je bent wel heel druk bezig om allemaal splinters te zoeken in de levens van mensen, wat allemaal wel niet deugt, wat allemaal wel niet klopt. En je wil het een hak zetten. Maar joh, kijk eens even naar je eigen leven. Daar zit zo'n balk in je oog. Wees nederig. Jezus bracht genade. Hij bracht genade aan mensen die ver van God waren. En tegelijkertijd was hij altijd in balans. Want hij kwam ook met de boodschap van waarheid. Van mensen die zeiden God te volgen, maar zich niet wouden onderwerpen aan de wil van God. Jezus was een onruststoker die uiteindelijk aan het kruis belandde. En zijn volgelingen in die zin waren niet zozeer anders. Ook de discipelen van Jezus, toen ze de kracht van God ontvingen in hun leven, vervuld met de Heilige Geest, werden ook onruststokers. En ik wil vanmorgen inzoomen op een geschiedenis in het Nieuwe Testament. En dat staat in Handelingen 16. En je mag het al wel opzoeken en ik projecteer het straks ook. Dan mag je het ook meelezen. En in Handelingen 16, daar zien we twee discipelen van Jezus, twee apostelen, Paulus en Silas. En zij komen een plaats binnen en die plaats die heet Filippi. En Gods geest, Gods hand rust op hen, wonderen en tekenen volgen en ze verkondigen in vrijmoedigheid de boodschap dat Jezus Christus is opgestaan uit de dood en dat er een nieuw leven kan beginnen met hem. En in het werk wat zij doen, worden ze gehinderd door een vrouw, een jonge vrouw. En die vrouw die heeft een waarzeggende geest in haar. Ze is gebonden door een demon, door een boze geest. En Paulus en Silas, op een bepaald moment spreken ze die geest aan. En ze zeggen ze: ik gebied je in de naam van Jezus Christus, geest, verlaat deze vrouw. En op dat moment gebeurt dat. De geest verdwijnt, de vrouw is vrij en ze hoeft niet meer geestelijk gebonden door het leven te gaan. Je zou zeggen, een prachtig verhaal. Maar de orde van God is niet de orde van deze wereld. De orde van deze wereld draait heel vaak om geld, draait om macht. En deze vrouw is in bezit, zou je kunnen zeggen, van een aantal mannen die die vrouw gebruiken voor haar waarzeggende praktijken, waar zij geld voor verdient en vervolgens moet afstaan aan die mannen. Dus op het moment dat deze vrouw vrij is, zijn ze ook hun broodwinning kwijt. En daar hebben ze flink te balen van. En wat doen ze? Ze brengen deze vrouw voor de rechters. Dan kan je met me meelezen. Handelingen 16 vanaf vers 19. En dan lees je iets wat ik net al zei, toen haar eigenaars zagen dat hun kans om winst te maken verkeken was, grepen zij Paulus en Silas en sleurden hen naar het marktplein, waar het stadsbestuur en de rechtbank waren. En ze brachten hen voor de Romeinse rechters. En ze zeiden: deze twee Joden brengen de hele stad in rep en roer. Over onruststokers gesproken. Deze twee Joden, brengen de hele stad in rep en roer. En in de herziene statenvertaling is het zo vertaald vanuit het Grieks: deze mensen verstoren onze orde. Wij hebben orde hier in Filippi, hier in de wereld. Dan heb je van die mensen die Jezus volgen en ze verstoren weer onze orde. En ik zeg, yes, daar waar het evangelie leeft, daar wordt de orde van de wereld verstoord. Paulus en Silas zullen in de ogen van deze mensen gezien zijn als onruststokers. Ik heb een vacature van de baas. Wie wil er onruststoker zijn? Ik weet wel, als je daarop ingaat deze morgen, dat het van belang is dat eerst jouw orde ook verstoord is geweest. Door het werk van de Heilige Geest. Zo'n 25 jaar geleden ben ik tot levend geloof gekomen. Heb ik Jezus leren kennen in mijn leven. Dat ging ook niet zonder slag of stoot. Gods Geest verstoorde mijn orde. Gods Geest zei tegen mij, Sander, de dingen die je doet zijn misschien niet altijd even goed. Heb jij geen vergeving nodig? Gods Geest wees mij op de heiligheid van God. Maar Gods Geest wees mij ook op het kruis. Waar Jezus is gestorven. Waar hij mijn zonde op zich heeft genomen. Mijn orde werd verstoord omdat er werd gezegd, breng het oude leven naar het kruis en begin met een nieuw leven. Mijn orde werd verstoord omdat ik ook zicht kreeg op de liefde van de Heere Jezus. En dat veranderde mijn leven werkelijk. Als jij een onruststoker wil zijn, dan zou eerst ook jouw orde verstoord moeten worden. En ik zeg je eerlijk, mijn orde wordt nog steeds dagelijks verstoord. Hoe meer ik met Jezus leef, hoe meer de orde in mijn leven verstoord wordt. Wie herkent dat? Gelukkig ben ik niet de enige. Yo, hoe vaak plannen we niet onze weg? Plannen we niet hoe we denken, hoe het gaat? En dan gaat het totaal anders, want God heeft een hele andere route voor je leven. De orde van God verstoort zo vaak ons leven. En ik hoor het ook zo vaak in levens van mensen, als ik met mensen praat. Als ze zeggen van ja, ik had zo op mijn hart om carrière te maken. Ik ben gaan studeren en ik ben mijn bedrijf begonnen. Ik ben dat gaan uitbreiden en het werd groter en mooier. En er kwam steeds meer geld bij. En ik dacht, oh, ik vier echt succes. Totdat Gods Geest kwam en zei, joh, ik vind het prachtig hoe jij je leven inzet. Maar zullen we ook eens samen kijken naar jouw giftenpatroon? Mag ik eens met je meekijken over je schouder? Oeh, Gods Geest verstoort de orde. Herkenbaar? Gods Geest verstoort de orde. Nou, wat een geweldig compliment krijgen deze Paulus en Silas. Omdat namelijk hun orde op een eerder moment al verstoord is. Denk alleen al aan Paulus. Want hij was juist degene die de christenen vervolgde. En wilde werken voor de orde van het Sanhedrin. Totdat Jezus inbrak in zijn leven. En hij werkelijk de opgestaande Heer ontmoette. En toen zei hij, ik wil geen onruststoker meer zijn voor het Sanhedrin en de christenen vervolgen, maar ik sta voor de christelijke kerk en ik ga een andere boodschap brengen. Zijn orde was verstoord. En met die mindset deed hij ook zijn zendingsreizen. En Silas ook. Deze mensen verstoren onze orde. NBV-vertaling, deze twee Joden brengen de hele stad in rep en roer. Dat is toch humor? Als mensen dat zeggen voor een rechtbank. Twee mensen brengen de hele stad in rep en roer. Ik denk dat ze geen groter compliment konden krijgen. En dan gaan we verder kijken wat deze mensen zeggen tegen de rechters. Zij willen ons dingen laten doen die ons als Romeinen verboden zijn. De mensen die toegelopen waren keerden zich allemaal tegen Paulus en Silas. De rechters rukten hun de kleren van het lijf en lieten hun stokslagen geven. En na vreselijk te zijn geslagen, werden zij in de gevangenis gegooid. En de cipier kreeg orders hen streng te bewaken. En daarom nam deze geen risico. En bracht hij hen naar de diepste kerker. En voor alle zekerheid sloot hij hun voeten in het blok. En rond middernacht waren Paulus en Silas aan het bidden. En zij zongen lofliederen voor God en de andere gevangenen luisterden naar hen. Ineens was er een geweldige aardbeving. In een gevangenis stond te trillen op haar grondvesten. En op hetzelfde moment sprongen alle deuren open en gingen de boeien van de gevangenen los. De cipier, hij schrok wakker toen hij alle deuren van de gevangenis zag openstaan. En hij trok zijn zwaard om zelfmoord te plegen. Want hij dacht dat de gevangenen ontsnapt waren. Niet doen, schreeuwde Paulus. Doe u zelf geen kwaad, want we zijn allemaal nog hier. En de cipier vroeg om licht. En hij rende naar de kerker van Paulus en Silas. En hij viel bevend over zijn hele lichaam voor hen neer. En daarop bracht hij hen naar buiten en vroeg: Heren, wat moet ik doen om gered te worden? En het antwoord was: geloof in de Heere Jezus. Dan zul je gered worden en al je huisgenoten ook. Ik verkondigde hem en zijn huisgenoten de boodschap van de Heer. En hoewel het midden in de nacht was, nam de cipier hem mee en waste hun striemen. En direct daarna werden hij en zijn huisgenoten gedoopt. Na afloop nam hij Paulus en Silas mee naar zijn huis en dekte de tafel voor hen. Hij en de zijnen waren heel erg blij dat ze nu in God geloofden. Tot zover. Ik vind het zelf een schitterend verhaal. Maar ik vind het ook een heftig verhaal. Want de beloning van Paulus en Silas, dat zij de orde van God in deze wereld brengen, is dat zij terechtkomen in de gevangenis. En niet zomaar in de gevangenis, in de diepste kerker. En vervolgens worden ze ook nog gezet in een schandblok. Je kent zo'n plaatje wel. Waar de voeten in kunnen. Waar je ook de nek in kan. En ze kunnen geen kant meer op. En wat in die tijd ook vaak gebruikelijk was, is dat een Romeinse soldaat dan nog werd geketend aan zo'n gevangene. Dus dan zaten ze aan elkaar vast. Met andere woorden, de Romeinse soldaat hield de mensen, de gevangenen, in bedwang. En in die setting zitten Paulus en Silas in de gevangenis. Weet je, de Bijbel zegt, Jezus zegt: Wee u als alle mensen goed over u spreken. Wee u als alle mensen goed over u spreken. Het is niet zo dat als je gaat voor het koninkrijk van God en het evangelie wil brengen aan de mensen om je heen, een onruststoker wil zijn, maar eigenlijk alleen maar om het goede te brengen, dat mensen je met open armen zullen ontvangen. Ik durf zelfs te zeggen, hoe meer vrucht op je leven, hoe meer tegenstand je zult tegenkomen in deze wereld. Als je geen tegenstand kent, dan mag je bidden misschien wel of God je meer vrucht wil geven. Tegenstand zal je deel zijn. Vervolging zal je deel zijn. Jezus of Paulus die zegt: Alle die godvruchtig zullen leven, zullen vervolgd worden. Allen die godvruchtig zullen leven, zullen vervolgd worden. Dat is nogal wat. Misschien zou je dan op een bepaald moment zeggen: Ja, Heer, dan misschien maar een beetje minder vrucht. Ik herken het. Ik herken het ook in mijn leven. Daar waar vrucht toeneemt, daar komt tegenstand ook om de hoek. Of het nou in het werk is wat ik mag doen bij Transformed of in Heartbeat, of in het werk wat ik doe bij Saron. Mensen staan niet stil. En ik ben tot de ontdekking gekomen, zelfs gelovigen staan niet stil. Soms kan je tegenstand ervaren van mensen die zeggen Jezus te volgen, maar ondertussen over je lasteren en roddelen. Dat gebeurt. En Paulus en Silas, die zitten in de gevangenis. En wat is het krachtige van deze boodschap? Terwijl ze daar met hun voeten in het schandblok zitten en misschien wel met Romeinen aan Romeinen geketend, brengen zij de orde, het koninkrijk van God in de diepste kerker. Zij gaan bidden. Zij gaan lofprijzen. Ze gaan God aanbidden. Ze zitten daar niet met de mindset, ik ben gevangen. Maar ze zitten daar met de mindset, ik ben vrij in Christus. En er is niets, maar dan ook helemaal niets, zelfs de dood niet, wat mij kan scheiden van de liefde van de Heer Jezus. En hoe zou het geweest zijn, stel dat ze inderdaad ook gebonden waren aan de Romeinse soldaten. Hoe zou dat op dat moment geweest zijn? Ja, niet voor hun, maar voor die soldaten. Laten we het even andersom bedenken. Hoe zou dat geweest zijn? Want die Romeinse soldaten, die hoorden Paulus en Silas bidden en lof zingen. En misschien gingen ze wel profeteren over die cipiers. En op een bepaald moment denk ik dat ze gedacht hebben, wat krijgen we nou? Zitten ze nou aan mij vast of zit ik aan hun vast? Ja, ik denk het laatste. En dat kan. Denk jij eens even na om geketend te zitten aan Paulus. Ja, je bent niet gelovig. Of je wil echt gillend wegrennen, omdat je de kracht van God niet meer kan weerstaan, of je bekeert je. Ik ben ervan overtuigd. Weet je, lieve mensen, dat is de mindset ook hoe wij in het leven mogen staan. Waar wij ook komen, wij mogen het koninkrijk van God brengen. Een tijd terug, als je misschien nog bezig bent met die vraag, hoe zit het dan met weerstand en tegenstand, wat je ook ontmoet op je werk of in je wijk en op andere plekken waar je komt. Hoe zit dat dan? Een tijd terug was ik samen met Corine was ik bij Martin Kornstra. We waren er op visite en we hadden het ook over bedieningen en dingen die er gebeuren. En hoe ga je nou om met strijd en tegenstand? En ik zei, vind je het ook zo ingewikkeld? En hij was even stil. En dan zei, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld. Ik denk, joh, wat krijgen we nou? Hij zegt, nee. Zegt de Bijbel zo helder. Je moet altijd het kwade overwinnen door het goede te doen. Altijd het kwade overwinnen door het goede te doen. En wees daarop gefocust. En Gods zegen zal met je zijn. Ik zeg amen. Want dat is uiteindelijk ook de belangrijke sleutel die we daarin mogen gebruiken. Het kwade te overwinnen door het goede te doen. En we lezen dat God op een bepaald moment ook reageert. Er komt een stevige aardbeving. De gevangenen komen vrij. En de cipier die toezicht moest houden, die schrikt. Want die denkt, oh, ze zijn er allemaal vandoor. Maar Paulus en Silas zijn gebleven. En dan komt hij tot hen. En dan zegt hij, wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Wat moet ik doen om mijn leven in lijn te krijgen met God? Misschien wel, wat moet ik doen om net zo'n vreemde onruststoker als jullie te worden, die gewoon nog zinkt in de diepste nacht? En Paulus en Silas verkondigen het evangelie aan hem en uiteindelijk ook aan zijn huisgenoten. En ze komen allemaal tot geloof en ze laten zich dopen. Wat een geweldig verhaal. Ben jij een onruststoker? Het was een tijd terug dat ik bij een leadership was van Willow Creek, de GLS. Sommigen zijn daar misschien ook wel geweest. En daar werd een filmpje vertoond. En dat filmpje dat raakte mijn hart. Ik vond het zo geweldig. Een zekere Burl Kane, een gevangenisdirecteur in een gevangenis in Louisiana. Die gevangenis heette Angola. En die gevangenis die stond bekend in Amerika als de meest slechte, verdorven plaats die er was in dat land. Elke dag vielen daar doden in de gevangenis. Waren er verkrachtingen, waren er roofovervallen. En als je als gevangene daar terecht kwam, in de duisternis, dan was het niet goed met je gesteld. En deze Burl Kane, een christen, iemand die God lief had, werd geroepen om als directeur dienst te gaan doen in deze gevangenis. waarvan de meeste gevangenen die daar zitten, dat verklaart ook wel iets over die sfeer, eigenlijk zaten te wachten of op de doodstraf, maar in elk geval wisten dat ze er nooit meer uit zouden komen. Ik denk wel dat we een beetje een plaatje hebben hoe zo'n gevangenis eruit ziet. Misschien heb je wel eens Prison Break gezien. Nou, dan weet je, dat is niet de plek waar je wil zijn. Deze man werd geroepen om daar dienst te doen. En ik heb een mooi filmpje. En we gaan even kijken naar dat filmpje. Omdat dat filmpje iets laat zien over wat God 2000 jaar geleden deed in de gevangenis. Namelijk het koninkrijk van God brengen door mensen heen. Dat hij dat vandaag de dag nog steeds kan en wil doen door jou en mij. We gaan kijken naar het filmpje van Burl Kane. Schaven. Om dat te zien. 5 kerken staan er op dit moment in dit oord. Theologische opleidingen. Mensen die voor hun hele leven in de gevangenis ook zullen blijven, zijn voorganger geworden in de gevangenis. En zij zijn een onruststoker geworden omdat ze het koninkrijk van God hebben gebracht. Waardoor het koninkrijk van Satan, van de wereld, plaats heeft moeten maken voor de orde van God. In elke plek in deze wereld kan dat. Deze ochtend, daar begon ik mee, staat er een vacature uit. Wie wil er een onruststoker zijn, een heilige onruststoker voor God? Om de orde van God te brengen op de plekken waar je bent. En niet iedereen van ons zal een gevangenisdirecteur worden. Maar je kan ook de orde van God brengen, gewoon simpelweg in je klas. Omdat je daar bijvoorbeeld ziet dat daar iemand gepest wordt. En wellicht kies je geen partij en ben je neutraal. Maar je wordt een ordeverstoorder als je op dat moment zegt, ik ga het opnemen voor dat jongen of dat meisje die gepest wordt. Dan breng je iets van de cultuur van God binnen. Je brengt iets van de cultuur van God binnen als je pauze hebt op de werkvloer en je bent in een kantine. En je hoort de mensen daar misschien wel roddelen en negatief spreken over de leidinggevende mensen. Je kan een orde verstoorde worden op dat moment als je ineens op gaat staan en dat je zegt van, joh, ik vind het geen goede zaak. Laten we niet op die manier praten over mensen. Het kan soms ook dus heel dichtbij zijn. De orde van God brengen in deze wereld. En deze wereld heeft het nodig. Deze wereld verlangt ernaar. En misschien zeg je wel, ik ken bepaalde gebieden in mijn leven waar ik zo'n orde verstoorde zou moeten zijn. Maar ik ben bang. Ik vind het spannend, want de mensen om mij heen zitten niet op iemand als mij te wachten. Weet je, angst is niet van God. Als je hart vervuld wordt met de liefde van de Heer, dan verdrijft die liefde alle vrees en alle angst uit. Amen. En we gaan zometeen een lied zingen met elkaar. En dat gaat ook over het feit dat we niet angstig hoeven zijn. Maar dat we mogen weten een kind van God te zijn als we Jezus kennen. En dat dat ons leven mag bepalen. Ik wil uitnodigen om te gaan staan. Misschien wil je gaan staan. En dan wil ik ook nog graag een gebed uitspreken. Vader, we willen zo voor uw troon komen. En wat is het geweldig dat als u een vacature voor ons heeft, voor een bediening, en we solliciteren daarop, dat u ons ook altijd aanneemt. En dat niemand hier deze ochtend werkeloos naar huis hoeft te gaan. Dank u wel daarvoor. En Heer, we willen zo komen voor uw troon. En het is ons verlangen, Heer, om ook gevuld weer naar huis te mogen gaan. Dat wij die heilige onruststokers mogen worden in deze wereld. En dat mogen zijn. En bekrachtigt u ons, Heer, met uw heilige geest. We hebben u daarin zo nodig. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen.